En ga ik verder met agendapunt bouwen, agendapunt 8, presentatie over wijziging van de omgevingsvergunning, bouwen en mantelzorg informerend. En ik vraag daarbij mevrouw Hutjes om de presentatie te geven. Goed, bij deze geef ik mevrouw Hutjes het woord.
Goedenavond, mijn naam is Maaike Hutjes. Ik ben van het team Omgevingszaken. En mij is gevraagd om toelichting te geven op de memo die ik geschreven heb met betrekking tot de wijzigingen in de vergunningvrije regelgeving die in november 2014 is ingegaan. De memo die is bedoeld om daar waar mogelijk inzicht te bieden in de veranderingen, maar ook de mogelijke consequenties die het met zich meebrengt. Ik wil u wel graag verzoeken om even te wachten met vragen te stellen tot het einde van de presentatie, want wellicht dat tijdens de presentatie nog een en ander duidelijk wordt. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op de maximale oppervlakte van het vergunningsvrij bouwen, waardoor het afhankelijk is geworden van het bebouwingsgebied. De bepalingen voor de maximale hoogte die zijn aangescherpt. En er zijn bepalingen opgenomen om mantelzorg eenvoudiger te maken. Allereerst wil ik starten met het vergunningvrij bouwen. Daar zijn een drietal zaken in aangepast. Het bebouwingsgebied is toegevoegd. Maximale oppervlakte is veranderd. En de regelgeving voor de hoogte van de bouwwerken. Als eerste het bebouwingsgebied. Ik wil even starten met de definitie daarvan. Een achterwerfgebied als mede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw. Deze term is nieuw opgenomen in de regelgeving. En het achterwerfgebied kenden we al. Dat gebied bepaalt waar vergunningsvrij gebouwd mag worden. En door toevoegen van het bebouwingsgebied wordt nu bepaald hoeveel er daadwerkelijk gebouwd mag worden. Het kan zo zijn dat een hoofdgebouw buiten het achtererfgebied valt. Dat is de locatie waar dus vergunningsvrij gebouwd mag worden. Maar wel weer meetelt voor het bebouwingsgebied. Om dit toe te lichten heb ik een illustratie bijgevoegd. Zoals u hier kunt zien is met een schuine arcering het achtererfgebied aangegeven. Dat is de locatie waar vergunningsvrij gebouwd mag worden. Het effengroene gedeelte is het voorerfgebied. Daar kunt u de scheiding heel duidelijk zien. Het blauw omgeven gebouw, dat is het oorspronkelijk hoofdgebouw, zoals het daadwerkelijk in oorspronkelijke vergunning in eerste instantie is gebouwd. Met geel omlijnd ziet u aanbouwen. Een aanbouw aan de zijkant, een aanbouw aan de voorzijde in de vorm van een erker. Door te gaan berekeningen met de nieuwe gegevens, zult u zien dat ook gebouwen die niet op het achtererfgebied vallen, toch moeten meetellen in de calculatie voor wat nog toegestaan is. Ik ga in de volgende situatie ga ik zo even toelichten hoe die oppervlaktes berekend worden. Maximale oppervlakte om te kunnen bepalen hoeveel vierkante meter er totaal vergunningvrij gebouwd mag worden op een perceel. Dient rekening gehouden te worden met de onderstaande tabel. Er dient rekening gehouden te worden met reeds bestaande bebouwing. Dan praten we over zowel vergund als vergunningvrij. En er moet bepaald worden wat het oorspronkelijk hoofdgebouw is. Ik heb een rekenvoorbeeld daarbij gemaakt. Een perceel te grootte van 250 vierkante meter met een oorspronkelijk hoofdgebouw van 60 vierkante meter. Een hoofdgebouw, dat is dus eigenlijk het oorspronkelijk hoofdgebouw inclusief een aanbouw, totaal 75 vierkante meter en nog een schuurtje van 10 vierkante meter. Het bebouwingsgebied dient dus berekend te worden, dus het perceeloppervlakte met daaraf de oppervlakte van het oorspronkelijk hoofdgebouw levert nog een oppervlakte van 190 vierkante meter op. Daarmee kunnen we concluderen dat het in de categorie 2 valt, tussen de 100 en 300 vierkante meter, waarvan gesteld wordt dat dan toegestaan is 50 vierkante meter, plus 20% wat boven de 100 vierkante meter valt. Dus daarbij moet er eerst berekend worden wat die 20% is dan van 90 vierkante meter. En dat opgeteld bij de 50 komen we uit op 68 vierkante meter. Wat er dus eigenlijk uit de calculatie komt is dat de 68 vierkante meter vergunningvrij op het achtererfgebied gebouwd mag worden. Alleen moet er wel rekening gehouden worden met reeds aanwezige bebouwing. En dat is in dit geval 10 vierkante meter voor het schuurtje en 15 vierkante meter van het hoofdgebouw. Omdat het 60 vierkante meter dus niet meegerekend dient te worden. Al die som bij elkaar opgeteld en afgetrokken, komen op een 43 vierkante meter uit wat overblijft om te kunnen bebouwen. De hoogte van de bouwwerken. Op het moment dat een bouwwerk hoger is dan 3 meter, dient het voorzien te zijn van 2 hellende dakvlakken, waarvan een hellingshoek van maximaal 55 graden mag worden toegepast. Daarbij moet worden bepaald hoe groot de afstand is van de daknokhoogte tot de perceelsgrens. En daarbij mag het ook niet hoger zijn dan 5 meter. Ook hier heb ik een voorbeeld erbij gezet. Op het moment dat iemand een bijbehorend bouwwerk aanvraagt met een daknokhoogte van 5 meter en de afstand tot de perceelsgrens is 3 meter, dan moet er berekend worden wat de afstand tot de perceelsgrens is, dus dat is 3 meter, maal 0,47, dat is een vast gegeven, plus 3. Op het moment dat we die som zo uitrekenen, komt er een maximale hoogte van 4,41 meter uit, wat dus inhoudt dat 5 meter niet toegestaan is. Nog een ander punt wat nu is toegevoegd in de nieuwe regelgeving is mantelzorg. Daar zijn 2 definities in de nieuwe regelgeving opgenomen. Als eerste mantelzorg. Intensieve zorg of ondersteuning die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende. Ten behoeve van zelfredzaamheid en participatie. Rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt en waarvan de behoefte met de verklaring van een huisarts, een wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond. Daarbij huisvesting in verband met mantelzorg. Huisvesting in of bij een woning van 1 huishouden van maximaal 2 personen, van wie tenminste 1 persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning. De belangrijkste punten die dus nu spelen zijn dat er maar maximaal 2 personen in een bijbehorend bouwwerk mogen wonen. Dit voorkomt namelijk dat er in een bijbehorend bouwwerk een compleet gezin zich vestigt. Daarbij, als er gereden twijfel bestaat over de mantelzorgbehoefte, bestaat er de mogelijkheid om bij de zorgbehoevende bewijslast te vragen. Kan worden gezien als een overweging om wel of geen medewerking te gaan verlenen. Bestaande bouwwerken mogen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor huisvesting van mantelzorg. De huisvesting van mantelzorg mag niet worden aangemerkt als een apart hoofdgebouw, zijn een aparte woning. Er moet een bepaalde functionele verbondenheid zijn. Het wordt dan ook gezien als een gebruiksdeel van de bestaande woning. Het mag tijdelijk ingericht worden en tijdelijk gebruikt worden. En daarbij is er voor woningen buiten de bouwde kom een mogelijkheid om een extra verplaatsbare unit van maximaal 100 vierkante meter te plaatsen op het achtererfgebied. Dus op het moment dat de percelen daar al de maximale vierkante meters hebben bereikt, hebben die nog een extra mogelijkheid voor een losse unit. Ook dit is een tijdelijke regel dan. Nou, daarbij mogen we ons dan afvragen van, is er sprake van een verruiming van de nieuwe regelgeving? Deze regelgeving in eerste instantie is in 2010 opgezet. Toen was het uitgangspunt van hoeveel mag je vergunningsvrij bouwen. Met de wijziging van afgelopen november is het eigenlijk geworden hoeveel mag er in totaal gebouwd worden. Uit deze regelgeving kunnen we ook concluderen dat het planologisch gezien beter is opgezet. Het is alleen beperkt ruimer geworden, maar wel een heel stuk complexer. Ik heb nog een korte opsomming hiervan. De nieuwe regelgeving zorgt voor meer duidelijkheid wat betreft het bebouwbare achterwerfgebied. Het gaat niet echt zozeer om verruiming van de regels, maar meer een verduidelijking ten opzichte van de regels hoe ze waren. Er is meer verwarring ontstaan door het toevoegen van het bebouwingsgebied. De vergunningvrije oppervlakte is tegenwoordig in categorieën verdeeld. Wat in de ene situatie meer mogelijkheden biedt en in de andere minder. Dit zien we vooral bij grote percelen, waarin het bestemmingsplan al qua oppervlaktes veel mogelijk is. Wat door deze regelgeving nu geen extra voordeel oplevert. We merken ook dat de verwachtingen in de praktijk dan ook eigenlijk vrij groot waren, dat er veel meer gerealiseerd kon worden. Door wat er in de media gehoord is en wat er zou gaan veranderen. Wat dus ook regelmatig teleurstellingen bij de mensen oplevert. Daarbij de daknokhoogte die nu bepaald moet worden door middel van de formule. En bepalingen dan ten behoeve van mantelzorg die zijn toegevoegd. Deze hele wijziging heeft wat betreft de informatievoorziening binnen de gemeente een bepaalde impact. Er wordt meer gedetailleerde informatie verwacht per locatie om goed te kunnen bekijken en te berekenen wat er zo wel mogelijk is. De Rijksoverheid heeft een folder uitgebracht. Deze is vrij beknopt in de informatie. Hiervoor waren er meerdere folders met duidelijke en concrete richtlijnen wat voor een burger ook goed toepasbaar zou was. De vergunningcheck in het OLO, dat is iets wat eigenlijk tegenwoordig nu altijd moet worden doorlopen om te bekijken of het überhaupt mogelijk is wat aangevraagd wordt. Het nadeel daarvan is door de complexiteit dat het vaak niet duidelijk is en dat het juist meer vragen met zich meebrengt. De keuze die daar bij ons ook is gemaakt om dan de mensen uit te nodigen, langs te laten komen en samen het OLO, de vergunning checkt, doorlopen. Om te kijken van welke vragen worden er gesteld en hoe moet daar invulling aan worden gegeven. Welke informatie is daarvoor benodigd? Op het moment dat er verzocht wordt om een bevestiging of iets wel of niet vergunningvrij is, is er gekozen voor om de aanvraag een conceptaanvraag in te laten dienen. Zodat wij kunnen berekenen en bekijken wat de daadwerkelijke uitkomst is. Alleen zijn hier wel gewoon kosten zijn hier wel kostenconform de leesjesverordening aan verbonden. Daarbij heeft de gemeente een informerende rol en geen adviserende rol. Wij kunnen niet op de stoel van de aanvrager gaan zitten om aan te geven wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen, aangezien wij het aan de andere kant ook moeten beoordelen. Daarbij kost het de gemeente veel meer tijd en veel meer inspanning om deze regelgeving duidelijk te maken en ook mensen op weg te helpen in de regelgeving hoe het toegepast moet worden. Al met al heeft dit diverse gevolgen voor zowel toezicht als voor handhaving. Wat betreft het bouwen is het veel lastiger om illegale bouwwerken te constateren. Er wordt meer desk research voor vereist. Dit omdat die gedetailleerde informatie gewoon benodigd is. En het ter plaatse illegaliteit vaststellen, dat kan alleen enkel in buitensporige situaties. Omdat het gewoon niet meer helder is wanneer iets wel of niet voldoet aan de regelgeving. Daarbij mantelzorg. Deze nieuwe regelgeving brengt wel een risico met zich mee met betrekking tot de handhaafbaarheid. Het is lastig te zien of de mantelzorgsituatie conform de nieuwe vergunningvrije bepalingen is gecreëerd. Veelal omdat het intern gebeurt, al dan niet in de woning of een bijbehorend bouwwerk. Daarbij is niet toe te zien op de eis van maximaal 2 personen en de daadwerkelijke zorgbehoevendheid. Ook hierbij gereden twijfels dient de bewijslast bij de zorgbehoevende te worden neergelegd. Alleen daarbij wel aangemerkt dat de gemeente vooralsnog niet beschikt over toetsingskaders en richtlijnen om hiermee om te gaan. Daarbij is het lastig te constateren voor bouwkundige wijzigingen. Denk daarbij aan draagconstructies die intern veranderd worden. Sub- of brandcompartimenteringen die aangepast gaan worden. En daarbij het wegvallen van zorgbehoevendheid dient de mantelzorgsituatie te worden opgeheven. Als voorbeeld, als de zorgbehoevende komt te overlijden, betekent ook dat de partner daar niet meer mag wonen. De situatie zoals die dan ingericht is, dient ook weggehaald te worden. Het gebouw mag blijven staan, alleen de hele voorziening dient dan wel te verdwijnen. Dus uiteindelijk is de vraag dan ook van, moeten we en willen we daar beleid voor gaan formuleren? Ik begrijp dat het een hele lastige en complexe materie is. Het is ook heel lastig om dit in Jip en Janneke taal uit te leggen, zowel ook bij de burgers aan de balie bij ons. Als iemand vragen heeft, dan hoor ik het graag. Wellicht dat ik daar dan wat extra verduidelijking in of antwoord op kan geven.